relatief iets in alles wat lijkt.
Amen. Goedemiddag allemaal. Fijn om in de midden te zijn. Aantal vroeg het al, hoe gaat het thuis? Dat is eerst wat we tegenwoordig vragen. Nou, ik zal het kort vertellen, het gaat goed thuis. Mijn vrouw heeft, voor degenen die het weten, mijn vrouw heeft een hersentumor gehad. En die is 2 weken geleden weggehaald. Dat gaat de goede kant op. We krijgen woensdag vast de uitslag van hoe en wat en verder. Natuurlijk is dat enigszins chaotisch bij ons thuis. Aan de andere kant, we hebben ook geschreven in een mail. Dat we heel veel kracht halen uit de vrede van God die onze stand te boven gaat. Ik heb daar weer tussen haakjes die ook onze tumor te boven gaat. Letterlijk in je hoofd. Maar dat is eigenlijk wel een beetje de kracht waarin we staan. En dat is heel bijzonder. Ik wens het niemand toe. Aan de andere kant, klinkt heel gek, maar gaat voor iedereen messen. Het doet iets met jezelf. Je leert God kennen, je leert je gemeente kennen. Ook jullie gemeente leert kennen. Ik wil bedanken voor alle bemoediging. Dat is heel bijzonder. Degenen die weten waar ik het over heb, die dat meegemaakt, familie die weten wat dat is. Maar we kennen een groot God. En deze God die laat soms heel bijzondere dingen zien, hele nieuwe dingen zien. En ik wil er ook iets meenemen in wat ik zo meteen wat jullie wil vertellen. Dus ik kom er wel eventjes op terug. Ik wil met jullie gaan lezen uit een bijzonder gedeelte, wat je waarschijnlijk niet kent. Je kent ook heel veel verhalen. Maar dit gedeelte denk ik niet. Hoewel, het komt dus heel bijbelvast zijn. Genesis 4. En dan vanaf vers 17 tot en met 26. Genesis 4, vers 17 tot 26. Nee, voor de helderheid, dat is het stuk nadat het verhaal van Kain en Abel. Kain en Abel die ruzie hebben gekregen, God zag het ene of Abel en het andere niet. En Kain slaat daarop zijn broer Abel dood. En God straft hem, stuurt hem weg. En aan de andere kant zegent God Kain ook met een merkteken. Met een teken dat niemand die hem tegen hem zou doden. En Kain ging dan weg van het aangezicht van de Heer en ging wonen in het land Lot ten oosten van Eden, dus wel in de buurt. En vandaag ga ik lezen. Het naslag van Kain. En Kain had gemeenschap met zijn vrouw en zij werd zwanger en baarde Henoch. Henoch was een stad aan het bouwen. En hij noemde de naam van die stad naar de naam van zijn zoon Henoch. Bij Henoch werd Hirad geboren. En Hirad verwekte Mechujael. En Mechujael verwekte Methusael. En Methusael verwekte Lamech. Lamech nam voor zichzelf 2 vrouwen. De naam van de ene was Ada. De naam van de andere Zila. Ada baarde Jabal. Die werd de vader van die tenten bewoonde en vee behouden. En de naam van zijn broer was Jubal. Deze werd de vader van alle die harp en fluit kunnen spelen. Ook Zila baarde. Tubal Kain, een smid, vader van alle koper- en ijzerbewerkers. En de zuster van Tubal Kain was de Ena. En Lamech zei tegen zijn vrouwen, Ada en Zila, luister naar mijn stem. Vrouwen van Lamech, hoor mijn woorden aan. Voorzeker, ik doodde een man om mijn mond en een jongen om mijn striem. Want Kain wordt 7-voudig gebroken. Lamech 70 × 7 maanden. Adam had opnieuw gemeenschap met zijn vrouw en baarde een zoon. En zij gaf hem de naam Seth. Want, zei ze, God heeft bij mij ander nageslacht gegeven. In de plaats van Abel, Kain heeft in hem immers gedood. En ook bij Seth werd een zoon geboren en hij gaf hem de naam Enos. Toen begon men de naam van de Heer aan te roepen. Goed, gemeente. Ik heb eigenlijk als thema een beetje hierboven gezet, wie ben ik? Mag ik het eerst vragen? Wie ben ik? Ik weet niet of sommigen zelf mee bezig hebben gehouden, maar ik ben een tijdje geleden bezig geweest met het onderzoeken van mijn stamboom. Om eens te kijken, wie ben ik nou en waar kom ik nou vandaan? Om eens te kijken, gaan graven in het verleden. Ik moet zeggen, ik ben een beetje een geschiedenisfan. Ik vind het leuk om allerlei dingen op te zoeken. Ik hou een beetje van het oude geschiedenisverhaal als de basisschool van mijn favoriete vak. Vandaar dat ik dominee geworden ben natuurlijk, uiteraard. Maar het is ontzettend leuk, want ergens als je je geschiedenis gaat onderzoeken, dan kom je van alles tegen. En ik had een beetje de stille hoop. Mijn familie vond het niet geloven, het grootste gedeelte. Ik had de hoop, misschien kom ik wel een andere dominee tegen. Maar ik denk, het zit toch nog ergens zo'n bekende oudvader of zo in mijn voorgeslacht. Je weet het maar nooit natuurlijk. Nou, ik ben dus een beetje aan de slag gegaan. Mag ik de volgende? En ik ben gekomen tot 1540. Dat is op zich leuk. En alles via Google, hoor. Gewoon zoeken naar data, alles invoeren. Ontzettend leuk om te kijken. En mijn oudste referent komt uit Rijsoord. Een klein dorpje bij Ridderkerk, Rotterdam, daar in die hoek. Ik ben een echte Dordtenaar, dat weet ik. Nou, dus blijf een beetje in de regio. En alles wat ik heb gevonden met attestatie uit de prochie van Rijsoord in Ridderkerk. Dat was Arien Pleunen, de jonger. En Pieterke Hendricks. Ik heb inmiddels ook de vader van hem achterhaald. Dus ik zit nu in 1540 ongeveer. Die dan met elkaar trouwen. En zo ben ik die geschiedenis verder gaan zoeken van wat kom je dan tegen? Het leuke is dus, als je de oude boeken gaat kijken, dan staat soms wel eens een verwijzing bij. Of je hebt ook een televisieprogramma, het heet Verborgen Verleden. En dat is ook zo'n programma waar ze bij bekende Nederlanders een hele roots gaan achterhalen. Nou, bij mij ging het verder. Ik kwam dus omgeven bij het dorpje Westmaas. Daar heeft mijn familie heel lang gewoond. En daar liggen heel veel voorvaderen en voormoeders. Liggen daar begraven in het kerkje van Westmaas. Ik ben een keer naartoe gereden om het ook te zien. En een heel klein dorpje. Nou, waar op een gegeven moment ook de eerste naam van Den Hoek met H-O-U-C-K. Hoe duur wil je het hebben? Uiteindelijk voorkomt. Maar goed, op een gegeven moment werd het interessant bij de volgende. Ja, daar heb je hem. Daar kon ik trots op zijn. Want ik had dan maar mijn familie, namelijk Willem Cornelis. Die was schepen van Westmaas. Een wethouder. Ik niet meer dan 300 inwoners. Maar goed, wij hadden een wethouder in de familie. Ik was natuurlijk heel trots. En er werd nog in vermeld dat hij ouderling was, een diaken en armenmeester. Nou, er kwam nog iets van het diaconale bloed zo in mijn vaderlijke lijn terecht. Maar ja, toen ging ik verder lezen. En toen kwam er wat herrie in de kees. Want een soort rijdende rechterverhaal kwam een beetje in mijn familie terecht. Over een soort erfscheiding ergens tussen twee kotten, ergens in het dorpje Westmaas. Waar het niet helemaal goed ging, de een de ander te lijf is gegaan. Kortom, herrie in de keet. Ook niet onbekend in onze familie dus, om het zo te zeggen. Ik heb dus verder gezocht, maar ik kon eigenlijk weinig vinden. Geen dominees, geen koninklijke bloeden of zo in mijn bloed. Het leuke is wel dat je op een gegeven moment je familie beter leert kennen. Regio, je kan soms dingen plaatsen, zeker als je wat dichterbij komt. Nu heb ik mijn opa aan ons bevraagd, van joh, hoe zit dat nou? En wie was nou wat? En de grote sterke verhalen uit de oorlog natuurlijk aan het woord. Uiteindelijk maakt het wie je bent. En zo'n verhaal, dat doet wat met je. Want soms ga je op dingen plaatsen, hè, waarom wij als familie allemaal nog steeds bijna, behalve ik, in Dordrecht wonen. En ik nu als een soort zonderling uitgezonden ben naar Arnhem. Eigenlijk brengen we dat een beetje bij het punt waarom dit verhaal is. Want dit verhaal zou je misschien denken, ja, maar waar gaat het nou over? Waar gaat het naartoe? Waarom lees je nou zo'n verhaal? We gaan zo'n avond nou vieren, nou, dat eind zul je dat snappen. Het heeft alles te maken, het begin, om jullie iets te laten zien van zo'n verhaal met die verwerkt die. Nou, dat is natuurlijk een heel verhaal, maar er zit iets meer achter. Ik wil je meenemen naar het gezichtspunt van het boek Genesis. Je moet bedenken, waar is Genesis nou voor geschreven? Hoe is dat ontstaan? Nou, ik kan je zeggen, Adam en Eva hebben niet in een klapblokje gezeten. En die hebben niet elkaar wat appjes gestuurd van, oh, schrijf dat maar vast even op, want zo wordt dat geregeld. Nee, we weten dat het boek, Genesis, samen met de andere vijf boeken, als Torah gegeven wordt aan Mozes. En waar zijn ze dan op de berg? Wie weet dat van de kinderen? Welke berg is die op het moment gegeven? Weet jij het? Wie weet dat van de kinderen? Andere kinderen? De horen, ja, dat zien we hier ook wel eens genoemd. Daar heb je een plaatje wel eens gezien, dus van een schilderij waar Mozes op een gegeven moment naar beneden komt. En daar heeft God, en er wordt gezegd, God heeft met zijn eigen vinger daar dingen geschreven en aan Mozes gezegd. En eigenlijk wordt tegen Mozes gezegd, dit is wie je bent, daar kom je vandaan en daar ga ik je naartoe brengen. Het volk Israël is namelijk in de woestijn. Dat vreselijke Egypte hebben ze achter zich gelaten. Ze zitten op het dieptepunt zo ver mogelijk weg bij het beloofde land. Daar hebben we de diepte bij een punt richting het Arabisch Schiereiland. Hebben niks meer. Komen daar en sommigen beginnen al te mopperen. Waarom waren we in Egypte gebleven? Want de vleespotten daar waren wel oké. En dan komt de Heere God en die vertelt door die vijf boeken heen. Dit is wie je bent. Dit is wie ik ben. De Heer, uw God die u uit het diensthuis Egypte heeft gehaald. Weet je, ik ga jou brengen naar het land wat ik al aan Abraham heb beloofd. Daar ga ik je naartoe brengen. En het volk krijgt hier een identiteit. En natuurlijk kan een hele avond vullen over het omgaan met een boek als Genesis. Maar je moet me even aannemen. Het is een beleefde identiteit die we gaan zien. Mag ik de volgende? Een beleefde, beschrijvende identiteit. Het is niet zo dat Genesis het geven is van, om een soort wetenschappelijke zaak onder elkaar te zetten. Dat wil niet zeggen dat het niet waar is. Maar het is niet gegeven om de wetenschap mee te bedrijven. Genesis, en eigenlijk wel helemaal tot aan Openbaring, is een boek van beschrijvende identiteit. Waar bovenaan staat wie de Heere onze God is die zich openbaart aan zijn volk. Maar tegelijkertijd ook het inzicht krijgt, dit zijn jullie. Zo zijn wij met elkaar verweven. Vanaf de roeping tot Abraham, Noach, alles zit erbij. En zo komen we tot dit punt. En ik ga jullie even naartoe brengen. En ook het gedeelte dat we nu gelezen hebben, is ontzettend belangrijk om mee te nemen in de beschrijvende identiteit van Israël. Wat het vertelt is. Namelijk, want Adam en Eva hadden twee kinderen. Kain en Abel. We weten uit het verhaal van Genesis 4 dat Abel dood wordt geslagen. En dat Kain zegt, ben ik dan mijn broeders hoeder? Zegt hij dan tegen de Heere God. Die zegt, het bloed roept uit de aarde naar mij. Wat is er gebeurd? Hoe komt dit? En Kain wordt dan op weg gestuurd. Hij gaat dan wonen en die gaat hier een lijn maken van Kain naar Lamech. Waar we een lijn zien van toenemend geweld. Lamech, die we straks, gaan straks nog weer terugkomen, die zegt... Met zijn bravoure, eigenlijk een beetje zo'n straatvechtertje zou je bijna kunnen zeggen. Die zegt, die heeft als het ware twee vrouwen in zijn nekvel. Die zegt, je moet hem heel goed naar binnen luisteren, twee vrouwen, Ada en Sila. Als een man bijna een tik geeft tegen mijn knie als het ware, ik snij de strot door als het ware. Dat hoor je me als het ware al, vandaag de dag hoor je me zeggen. En het is zelfs zo erg, ik doodde een man om mijn wond. En een jongen om mijn striem. Deze man die neemt met niks genoegen. We zien een toenemende lijn van geweld. En we zien een lijn van wandelen met God. Zet naar hemel. Ik ga zo dingen daar meer over laten zien. Maar dit beeld moet je even vasthouden. Dit is de lijn van de prediking waar ik heen wil. Om dit te laten zien. Dat heeft een betekenis en een bedoeling om ook iets aan ons te zeggen. Een beschrijvende identiteit. En niet een lijntje met, om je goed weten om wie welke vader was. Zoals ik dat een beetje gedaan heb. Ik kan zeggen, nou dat zijn de namen en de gegevens en de jaartallen. Maar om te kijken wie je bent, is soms heel mooi om te verhalen te weten. Wat gebeurde? Wat is er gehandeld met elkaar? Wat is er gedaan? Dan gaan we de eerste lijn, de lijn van Kain, die we gaan bekijken. En die begint dus bij vers 17. De camera zoomt als het ware in op Kain. En als je bijbel erbij, hou hem erbij. Ik heb hem hier ook even uitgeschreven. Er staat, en Kain had gemeenschap met zijn vrouw. Het zwanger en baarde Henoch. En wat we eigenlijk zien gebeuren, dat Kain is bij God vandaan. Die is ook letterlijk, hij gaat van Eden vandaan en gaat daar een stad bouwen. En als het woord stad in het Hebreeuws even een beetje dubieus. Het kan variëren van stad zoals wij stad kennen. Maar het zou ook kunnen zijn een aantal huizen en omheining eromheen. Maar belangrijk is die omheining. Het was vroeger waren steden ommuurd. Zie je soms nog steeds in Noord-Afrika en Israël. En hier gaat het om... ommuurde stad. Veiligheid. Je imperium bouwen. Iets bouwen wat van jou is. En Kain zet er als het ware een merkteken op van mij, door de naam van zijn zoon aan die stad te geven. Henoch. Dat is een andere Henoch trouwens die we in hoofdstuk 5 zien. Hè? Die wandelt met God. Die met elkaar houden. Deze Henoch is zijn zoon. En Kain bouwt zijn imperium. Hekken eromheen, muren eromheen. Is van mij, mijn naam, mijn nageslacht. Heel belangrijk in die tijd, dat je nageslacht, dat moest het meenemen. En zo staat er ook letterlijk, Kain was een stad aan het bouwen. En hij noemde de naam van die stad naar de naam van zijn zoon Henoch. Dan blijft de eerste bel al gaan rinkelen. Dat gebeurde niet zomaar, dat iemand de naam van die stad van je zoon. Meestal werd de naam van God vernoemd. De zoon de naam van je kinderen, Daniel, mijn God de rechter, en andere mooie namen. Maar hier zie je eigenlijk het mensgerichte al naar voren komen. Kain is God aan de kant geschoven. Is het klaar met God? Dat heeft hij al een duidelijk in hoofdstuk 4 in het begin naar bij Kain en Abel al duidelijk uitgelegd. En gaat zijn imperium bouwen. En dan gaat het geslacht gaat verder. Dat imperium groeit. Bij Henoch wordt hier dat geboren. Hier dat Megiaël. Methusael werd een Lamech. En eigenlijk zal er nog een hele lijn tussen zitten, ongetwijfeld. En nog veel meer mensen aan vasthangen. En dan komt er een beschrijving. Lamech nam voor zichzelf twee vrouwen. Dat is al niet wat de Heere heeft gezegd. Ook Lamech kiest hier voor zichzelf. Macht, imperium, hebzucht. Ik wil het hebben. Twee vrouwen. Al in Genesis 1 lezen wij dat Adam en Eva, dat is niet de bedoeling dat er twee vrouwen zijn. Gewoon één vrouw. Ja, dat ze aan elkaar zijn gehecht, aan elkaar gegeven zijn. Lamech heeft Ada en Sila. En dan stopt het even, dan gaat het verder. Ada baarde Jabel. En dan komt, hè, dat is degene die heeft het vee, dus een soort Bedouïne paternoster. En dan komt nog, erachteraan Jubal, degene die muziek maakt. Hè, jullie misschien op een bepaalde manier, hè, Jubal. En zo wordt eigenlijk die naam genoemd. En dan komt nog een smid naar voren, Tubal-Kain, vader van alle koper- en ijzerbewerkers. Dan denk je, zou dat nou toeval zijn? Er staat niet bij dat het een boer is, of een visser, of een ander beroep in die tijd. Waarom nou deze drie? Het heeft allemaal te maken met dat imperium. Er wordt een nieuwe godsdienst als ware gecreëerd. Muziek, offers, vee, smid van allerlei voorwerpen, denk ook het gouden kamp en allerlei dingen. Er wordt een imperium gebouwd met een eigen religie en allerlei dingen eromheen. En dat imperium wordt groter en groter. En uiteindelijk komen we dan door richting Lamech. En het verhaal van Lamech wordt er eventjes uitgepikt. En je ziet als het ware dat Lamech het toppunt wordt van wraak. Ada et Silla, hij is als het ware in de nek van vast. Luister naar mijn stem. Kortom, staat hier een autoritaire man die zal even zeggen hoe hij de zaken in elkaar steken. En namelijk, wie aan mijn imperium komt, wie aan mij komt... Dan zou je nog wat te verduren krijgen. Want jij kan mij als ware een tik op mijn arm geven. En ik vermoord jou. En je hoeft maar iets aan te doen. En ik richt heel wat te gronden. Dat is Lamech. Ik doodde een man om mijn wond en een jongen om mijn striem. En dan zegt hij nog even lichtvaardig achteraan. Want mijn opa, mijn voorvader Kain, die mocht er al 7 maal gevroken worden door de Heere. Belofte van de Heer. Nou, daar sta ik dus even mooi boven. Ik ga daar boven staan. Het is niet 7 maal, maar 70 maal 7 maal. Zo vaak zal ik gevroken worden. Wat denk je dat de Heer Jezus de term vandaan heeft als hij zegt dat hij 7 maal 70 moet vergeven? Ja. De Heer Jezus neemt plaats tussen Lamech, die het extreem de wet van de Heer naar de kant legt. In het midden de wet van de Heer zegt oog om oog, tand om tand. En Jezus zegt, ik ga zelfs op die andere kant staan. 70 maal 70 maal. Hier vandaag, onder andere. En je ziet die lijn, die wordt erger en erger. En ik moet wel eens denken op een gegeven moment dat we zelfs soms in zo'n maatschappij proberen het aan het leven zijn. Als we nu om ons heen kijken, zien wij een maatschappij die God gedag gezegd. En we zien een maatschappij die heftiger en heftiger reageert. Jongens, als je alleen al hoort de campagne in Amerika, waar moet het heen? Toch? Het is toch verschrikkelijk waar het over gaat. En de items. Dat moet dan, de wereldleiders worden. De Openbaring zegt genoeg over wereldleiders. Daniel ook. Maar het zijn allemaal dingen en tekenen die de Bijbel al zegt over schrijven in de tijd. Wie de naam van de Heer loslaat. En als je denkt je eigen imperium te bouwen, zie waar het naartoe gaat. En leven wij niet nu in een samenleving waar de hekken gebouwd worden, de muren opgetrokken worden, waar alles zeker gesteld moet worden en waar alles groot moet worden. En hoe weet je als jij aan mijn spulletjes komt? Dat is de lijn van Lamech. En staan we er buiten? Denk het niet. Wij zijn niet buiten. Dat stukje. Wij leven ook in die maatschappij. Je hebt op school mee te maken. Je hebt op je werk mee te maken. Je hebt er op straat mee te maken. Met je buren. Met allerlei dingen. En is alles dan negatief? Is alles slecht? Is het de boze buitenwereld en wij? Nee. Dat brengt ook een bepaalde techniek voort. Een bepaalde cultuur wat voortgebracht. Dat lees je ook al een stukje door. Hè? De ijzerbewerkers, de muziekspelers en allerlei dingen. Alleen wat we hier zien is dat de technische vooruitgang gecombineerd gaat met moreel verval. En God dus inderdaad de gave geeft aan de mens, aan ieder mens, aan goede en aan slechte gaat de zon op. Maar de mens wil van God niks te maken, hij bouwt zijn eigen koninkrijk. Die ziet zelf die muurtjes of zijn eigen steden aan het bouwen. En vernoemt de boel niet graag naar de schepper van alle dingen. maar vernoemt de dingen graag naar zichzelf. Wie ben ik? Hoe kan ik mijn eer halen? Hoe word ik er beter van? En als ik maar beroemd word, denk aan al die talentenshows en aan alles wat je voorbij ziet komen. Kijk naar mij, like me, en op Facebook en al die dingen. Als ik maar bijzonder ben en als ik maar uniek ben en als ik maar mijn ding kan doen, als ik maar onderscheid van het andere. God, God is niet nodig. We kunnen het zelf in deze maatschappij. Wij kunnen het zelf. God heeft wel iets beloofd aan elkaar. God zet Kaïn niet aan de kant. Zelfs niet nadat hij zijn broer heeft vermoord. Plaatst God Kaïn onder een beschermende laag. Blijf voor jou zorgen. Kaïn wilde niks van weten. God zegt, blijf voor jou zorgen. Ik blijf toekomst voor jou geven. Ik zal jou niet zomaar laten gaan. Toppunt van wraak is dus inderdaad Lamech. Lijn van geweld die hierna stopt. Na Lamech horen we niet zoveel meer op deze lijn. Dit is ook wat Genesis duidelijk wil maken, wat de Heer de God en het volk duidelijk wil maken. Dit is lijn A. Gelukkig, God zij dank. Het stopt hier niet. Weet je wat zo mooi is? De andere lijn gaat ook door. We zien dat vanaf Kaïn Lamech de zevende is in lijn. Toppunt van geweld eindigt in de zevende. Toppunt, het getal van de volheid. Vanaf Kaïn is het zeven stappen naar Lamech. En je raadt hem al. God begint het nieuws. Via Set komt er een nieuwe lijn. Wie zou de zevende zijn in lijn van Set? Je raadt hem al. Nee, nog. Wat is de zevende? Al de dagen van Henoch waren 365 jaar. Henoch wandelde met God. En hij was niet meer wat God van hem weg. Dus het toppunt van de geweld aan de ene kant, en de andere kant staat haar Henoch. De andere Henoch, niet dezelfde van elkaar. En hij wandelde met God. Hoe komt het zover? Wat komt het dat we tot dat punt komen? Dan wil ik naar die tweede lijn gaan meenemen. Naar de volgende. We zoomen in op het nageslacht van Seth. En Adam had opnieuw gemeenschap met zijn vrouw en zij baarde een zoon. Ze gaf hem de naam Set. Wie weet wat Set betekent?
Nee,
dat betekent de naam van Set. Nee. Nou,
dat staat hier,
die komt er eigenlijk in de buurt. Eigenlijk setting, maar nog beter zou je zeggen nieuw begin. Nieuw fundament. Eigenlijk fundament. Nieuw fundament. God gaat iets nieuws beginnen. Mensen, ik besef heel goed dat de menselijke verantwoordelijkheid het hier had kunnen stoppen. Lamech had de wereld kunnen zijn waar we het mee moesten doen. Van dezelfde oorzaak, niet God. En dan baarde Eva een nieuwe zoon. Een nieuw fundament. En op dat fundament gaat gebouwd worden. En dit is het fundament waar uiteindelijk via Abraham, Isaac, Jacob, David, uiteindelijk de Heer Jezus het voortkomt. Besef goed wat God hier al het evangelie geeft, de Genesis 4, door een nieuw fundament neer te leggen. Zet. Want, zei ze, God heeft mij ander nageslacht gegeven in plaats van Abel. Kaïn heeft hem immers gedood. Eva laat het hier duidelijk nog een keer merken. Dit is de stand van zaken. Zo is het gekomen. En wie wijst de eer toe? Niet naar zichzelf. Nou, dat hebben we weer goed voor elkaar. Wat elkaar? Oh, een stukje verderop misschien. God heeft gegeven. Staat er. God heeft gegeven. Letterlijk staat er, God heeft een nageslacht gezet, geplaatst. Setting, inderdaad. De naam Set. Nieuw fundament. Heel bijzonder. En die lijn die wordt positief. Zo positief bij de zevende geslacht waar Lamech de geweld was, als de zevende hier Henoch die wandelde met God. En de lijn van Kaïn komt niet terug, maar Set gaat verder. En dan staat er nog iets bijzonders. Want vers 26 is belangrijk. En ook bij Set werd een zoon geboren. En hij gaf hem de naam Enos. Weer een vraag bij jullie. Wat betekent Enos? Zwakke, sterfelijke mens. Dat betekent eenmans. Dus Seth noemt, krijgt een zoon. En wie noemt zijn zoon nou? Zwakke, sterfelijke mens. Adam heeft alle vader al een beetje een vreemde naam. Want Abel betekent niets. Luchtig, vruchtig, niets nut. Hé, hey, niets nut, kom je eten? Of hé, hey, sterfelijke, zwakke mens, kom je ook even naar beneden? Daar zie je alweer dat het verhaal een betekenis heeft. Dat het niet een opeenstapeling van feiten is, maar wat de Heere God iets wil vertellen, ook aan ons vandaag. Emels zwakke, sterfelijke mens. Wat ik nou zo bijzonder vind. Wat die mens gaat doen. Want er staat er, toen begon men de naam van de Heere aan te roepen. Dat is niet de eerste kerkdienst die plaatsvindt. Dat even feitelijk registreren. Hallo, nou, zoveel voor Christus, eerste kerkdienst. Nee, dat wordt hier niet bedoeld. Het heeft alles te maken met die namen, met wie dat doet en op welk moment. Zoals ik al eerder zei, dat imperium van Kain werd groter en groter en groter. Want uiteindelijk eindigt straks bij Noach dat God helemaal bij niks meer genadig zag. En dat de mensen de meest verderfelijke dingen deden. Daar gaat het naartoe. Maar in de maatschappij van Kain, in het midden van het imperium van Kain, staan mensen op die weten wie ze zijn. Die donders goed weten, wie ben ik? Dat is mijn thema. Wie ben ik? Te midden van het imperium van Kain. En deze mens, Emels, en er zal zijn hele familie daar vastgehangen hebben, beseft, ik ben een zwak, sterfelijk mens. Als ik dat goed in mijn hoofd houd, wie ik ben, waar kan ik vliegen dan alleen tot Christus, alleen tot de Heer onze God? En dat doet ze. En toen begon men de naam van de Heer aan te roepen. Dus zegt dat heel goed. Daar begint iets nieuws te komen. Deze mensen zien wat ze om me heen gebeuren en zeggen, dit kan het niet zijn. Dit is niet wat wij door hebben gekregen. Ik weet, ik ben een zwak sterfelijk mens en ik heb de hulp van de Heer nodig in mijn leven. Om staande te blijven in de tumultueuze chaos van Kain. Dat vind ik zo mooi, wat er dan gebeurt. Er staat nog iets bijzonders. We gaan niet zomaar de naam aanroepen. Er staat de naam van de Heer. We gingen daar zien in de Statenvertaling. En de Statenvertaling lezen dat de naam van de Heer daar in hoofdletters staat. En als dat zo staat geschreven, dan betekent dat dat daar de godsnaam wordt gebruikt. Nee, dat is toch wel logisch. Want die godsnaam is geopenbaard op de berg Sinai aan het volk. Om te laten zien, ik ben die ik ben. Dit ben ik. En ik ben toen al gevonden. Niet alleen nu op de berg. Het is niet een presentatie van de nieuwe God, maar ik was het toen al. En toen waren er al mensen die mijn naam zochten en begonnen te aanbidden. Niet zomaar een naam. Niet El Adonai, alsof een van de andere God het was. Maar ik ben de meest intieme, diepe godsnaam die er is. Waarvan de Jood het zelfs niet zal uitspreken. Als het zoiets wordt, worden de dingen weggehaald. Maar die zo heilig is, dat hij niet uitgesproken wordt. Die naam werd aangeroepen. Dus niet zomaar een God en niet een natuurgod, maar de God van Israël. Want dat krijgen ze te horen op de berg. Want ze zitten nog steeds op die berg te luisteren. Of ze krijgen mee de woorden van Mozes. Dit is wie wij zijn. En onze voorvaderen, dat was een groep die heel goed besefte dat ze van God afhankelijk waren. Een afhankelijkheid die hoorde bij het paradijs. Maar de Heer alles had voorzien wat nodig was. Zij leef en wordt van mij afhankelijk. En blijft van mij afhankelijk. En dachten ze dat ze dat weer beter kunnen doen. Dus ook daarin zie je dat fout gaan. Dat er iets is wat denk als we dat doen, dan hebben we iets. We zijn al bedrogen uitgekomen. Een escalatie van geweld, haat en kwaad. En tegelijkertijd een nieuw begin. Een nieuw stuk. Dat is bijzonder. Mag de volgende? In die tijd, in zo'n wereld, beginnen mensen die bij God willen horen, Yahweh te aanbidden. Tegenover de Lamech staat Emels. Sterveling, wie noemt zijn kind nou? Zo. Wat we hier zien gebeuren is dat er een wereld van geweld is en haat. En in die wereld vluchten mensen naar God. En ze bouwen niet het imperium over grote dingen, want in de leiding van Seth zien we niet wat allemaal gebouwd wordt. We horen niet wie wat allemaal doet en voor elkaar krijgt. We zien niet dat de hekken hoog opgestapeld worden en de eigen steden en de imperia gebouwd worden. We zien deze zwakke mens in een eenvoud. Met een diepste wat we van hen te zien krijgen, dat ze de naam van de eeuwige aan gaan roepen. Dit zijn mensen die niet hun macht in grote uitvindingen zoeken en krachtig bouwen. Ze erkennen hun zwakheid, hun kwetsbaarheid. Ze weten dat ze stervelingen zijn. En daarmee gaan ze naar God. Heer, ik ben zwak, maar u bent machtig. Leid mij door dit barre land aan uw hand. Zij zoeken een toevlucht in de prachtige naam van God, ik ben. Ik ben God van trouw. De God van liefde, van troost in een troosteloze wereld. Zij geloven en herkennen deze barre wereld, is er een God die leeft. En dat geloof delen ze met elkaar. Samen verzamelen ze moed, offeren ze aan de Heer en overwinnen ze de angst. Weet je wat zo bijzonder is? De lijn van Seth gaat door. Wij mensen zitten zo in elkaar dat wij ons graag willen optrekken aan de helden. We zijn gevoelig voor Karin-types, voor Lamech-types, sterke mannen. Weet je, daar kan je wat mee hebben. Die boksen het wel voor elkaar. De meeste films die al, als je James Bond al kijkt, die alles overleeft voordat er geschoten en gedaan wordt, of noem maar op en zo. Dat gaan we door en tegelijkertijd zien we hier het tegenovergestelde. En wees eerlijk, als je heel de Bijbel gaat doorkijken, wie komen er nou boven? Wie zijn de helden? Het zijn de losers. De losers zijn de helden in het verhaal. Abraham. Een stemmetje had gehoord en dacht, ach, laat ik de hele familie maar eens verlaten en erachteraan gaan. David, degene die er zelf niet bij was, bij alle broers toen Samuel op bezoek kwam. Oh, er is nog één op het veld, die daar de herder staat, die herder staat uit te hangen. Gideon, die met 300 man legers moest. Ezra, Nehemia. En de Heer Jezus. De Enos, de grootste Enos van allemaal. Waarvan Jesaja zei, hij was niet aan te zien. Hij was bekend met ziet en zwakte. Hij staat ook op dat fundament van Enos. Zwakke, sterfelijke mens. Zo is hij geworden. En Jezus heeft zich niet daar als een Kain boven geplaatst in het hemels imperium. Maar heeft zijn hemelse dingen verlaten. Je moet dan denken aan de tekst uit Efeze. Daar staat... Laat Efeze 2 vanaf vers 5, laat daarom die gezindheid in u zijn. Dat de gezindheid van de Engels. Die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft. Door de gestalte van een slaaf aan te nemen. Die nog even vrij denken te zijn, de gestalte van een Engels heeft aangenomen. Om aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmatig verhoogd. En heeft hem een naam geschonken boven alle namen. Lees wel maar door. Heer Jezus plaatst zich in de leiding van Enos. Dat nieuwe fundament. Het fundament van open handen. We zeggen, Heer, u bent God en Heer over alles wat leeft. Ik kan het niet zeggen. We komen eigenlijk tot de toepassing van onszelf. Zijn wij als gelovigen nou echt beter dan anderen? Ik heb heel vaak het idee dat wij op een kerk, waar ik heel breed over de kerk, veel te lang heeft voorgedaan dat ze beter waren dan de rest van de wereld. Vandaag is de buurman bij mij, die gelooft niet. Ik begin er eigenlijk nooit om, hij begint altijd over het geloof in de kerk en dat ik maar 2 uurtjes per week werk, alleen op zondagmorgen, want de rest heb ik toch niks te doen. Hij zei laatst ook, en toen ik met hem de ziekte naar voren kwam, van ach, je bent toch dominee? Jou overkomt natuurlijk niet dat leed. Totdat ik hem vertelde, ja, wat er op mijn hand was, daar snapte hij niks van. Die denkt aan de problemen van mijn ogen. Ik zeg, nou, vergeet het. Zo weet het niet. Zeg, wat ik weet, is wie ik ben. En ik ken mijn God. Zeg ik er wel achteraan. Ik weet wie God is en ik weet wie ik ben. En ik weet dat wij allen van natuurlijke, de dervende heerlijkheid Gods, allemaal zijn we zwakke, sterfelijke mensen. Allemaal vervallen we in verleidingen. Kunnen we slaaf raken, drinken, porno, allerlei zorgen, noem maar op. Kunnen we relatieproblemen krijgen, kunnen we ziek worden, kunnen we alles doen. We zijn niet beter. Wij zijn mensen die als Engels zijn, die zeggen, heren, kijk maar naar mijn leven. Ik word mijn leven ook, ik beleid het. Ik leid, Heer, dat ik een zwak, sterfelijk mens ben. Ik beleid dat u voor mijn zonde gestorven bent. Ik beleid dat u opgestaan bent uit de dood om die zonde van mij weg te nemen. Zodat de weg naar de Vader open is. Ik beleid dat u Heer bent in dit huis in mijn leven. En ik beleid dat u daarmee de enige weg bent tot zaligheid door de Zoon naar eeuwig leven. Dat is wat in Engels. Wij moeten uitkijken als gemeente, als kerken, niet onze imperia te bouwen. Ik denk dat helaas een van de oorzaken is waarvoor veel mensen door de kerk op de kerk verlaten. Dus dat imperia gebouwd hebben. Misschien in deze omgeving zien we nog veel imperia recht overeind staan. En de vraag is of dat is, wat God wil dat we dat doen. En kijk daar ook uit, dus het bouwen van de gemeente, ook in jullie gemeenteopbouwproces. Bouw niet een imperia. Bouw niet een instituut. Maar bouw een verzameling mensen. Die heel goed weet wie ze is. En die ook heel goed weet wie God is. En daar ligt de uitdaging van gemeente zijn. Niet met de luiken naar binnen dicht en alles naar binnen gekeerd. Maar wees een licht in de wereld van Kaaien. Ook Engels. Het zet leven in die wereld. We kwamen elkaar ongetwijfeld tegen in dat stuk. Wij zijn geen betere mensen. We zijn misschien wel bangere mensen soms. Laat ik zeggen. Mensen die niet bang zijn om bang te zijn. Omdat ze hun kleinheid en hun nietigheid beseffen. Zo staat de hele Bijbel maar vol met allerlei mensen. Zwakkelingen. En uiteindelijk zegt God, ik zal je mijn koninkrijk geven. Mijn genade is jou genoeg. God is niet gekomen voor zij die geen dokter nodig hebben. Voor hen die beseffen, ik ben zwak. Zijn denk maar eens goed over na. We zullen het in de avondmaal gaan vieren. En ik weet dat ze soms best lastiger zijn. Wat is dat nou? Aangaan met avondmaal. Maar ik kan heel simpel zeggen vanmiddag. Aangaan met avondmaal. Het beleiden dat je de hemel bent. En beleiden wie God is. Het beleiden wat Jezus voor jou heeft gedaan. De naam van de Heere aanroepen. Al jouw ellen. Misschien heb je een week achter de rug waar je heel veel te beleiden hebt. Misschien is er heel veel tussen jou en God in staat. Heel veel verborgen dingen die God weet, maar de rest niemand weet. Dan gaat het hier nu op dit moment niet over. Roep de naam van de Heer aan. Want de Heer is mijn heil. Is mijn licht. Voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst? Zoals zij in ons persoonlijk leven, dat mogen we dag en dag niet merken. Want het is om als een hemels te leven. Eten uit Gods hand, leven uit Gods hand. Strijden in Gods hand. Maar ik merk heel goed, het is heel bijzonder om te beseffen dat God juist door die situaties heen, als wij zwak zijn, wij onze bekers leeggooien voor God. Dat hij niet liever doet dan onze bekers vullen. Zodanig vullen. Dat de bekers mogen overvloeien van liefde. Prees de naam van die God.